short.
People are going wild for cassette.
But as you fits.
Katie van Oosterhagen, Tineke Fopma, Petra de Bruin, Leontien van Morsel, Marianne Vos, Chantal Blaak en natuurlijk vorig jaar Anna van der Breggen. Wie de geschiedenisboeken openslaat en het aantal Nederlandse wereldkampioenen telt, komt op 7. 7 vrouwen werden ooit officieel wereldkampioen op de weg. Er ontbreekt 1 naam in dit rijtje. En dat is de naam van Mien van Bree. Hoewel ze nooit officieel wereldkampioen werd, want een officieel kampioenschap was er gewoon nog niet, pionierde zij al in 1938 naar de regenboogtrui. Jarenlang hoorde geen wielenfan van haar. Hoe zij van Den Haag naar België fietste om mee te doen aan wedstrijden en terug. Hoe ze uiteindelijk naar België verhuisde. Hoe de oorlog spelbreker was in haar carrière. Hoe ze zorgde en hoe ze nooit erkenning kreeg voor wat ze presteerde. Nog voor de rensters in de jaren 60 konden pionieren, pionierde Mien van Bree zoals geen renster daarna nog zou pionieren. Mien wilde erkenning voor zichzelf en het dameswielrennen. Maar de geschiedenis van Mien bleef een vergeten geschiedenis. Totdat Mariska Tjulker Miens verhaal tegenkwam. Mariska ging op zoek, verwonderde zich, deed nog meer onderzoek en schreef er uiteindelijk een boek over in romanvorm. Hoewel de mist in flarden om Mien heen is blijven hangen, heeft ze dankzij dit boek een gezicht gekregen. In deze podcast hoor je het verhaal van de meest mysterieuze renster uit onze geschiedenis, Mien van Bree. En Mariska zit tegenover me. Mariska, welkom in deze podcast.
Dankjewel.
Deze aflevering past in een serie die ik maakte over het ontstaan van vrouwenwielrennen in Nederland. Mm-hmm. Ik ben begonnen in 1965, want dat was het eerste NK.
Ja.
Maar jij bent er op een gegeven moment achtergekomen dat er al veel eerder een geschiedenis was.
Ja, dat klopt.
Wie was Mien van Bree?
Dat is wel een beetje een hele grote vraag meteen, denk ik. Mien van Bree was gewoon een tuindersdochter, geboren, getogen in Loosduinen, net naast Den Haag. Tegenwoordig is het zelfs Den Haag, maar toen was het nog een zelfstandige gemeente. En enige dochter in een gezin met jongens. En ze ontdekte het fietsen.
Nou ja, enige dochter. Ze had een zusje, toch?
Ja, maar die overleed heel vroeg. Een van de drama's in het gezin, dat klopt.
Want haar zusje had het syndroom van Down en is op hele vroege leeftijd overleden.
Ja, dat klopt.
Hoe ben je dat verhaal tegengekomen?
Nou, letterlijk op het internet eigenlijk. Terwijl ik een tour etappe zat te kijken. En ik was gewoon zo'n beetje aan het struinen. En daar kwam ik op een gegeven moment dit verhaal tegen. Het was maar een heel kort verhaaltje, omdat er natuurlijk heel weinig van bekend is. Ik vond het wel intrigerend. Het bleef wel een beetje hangen bij mij. En toen het 2 maanden later nog steeds zo een beetje in mijn hoofd hing, dacht ik, nou ja, misschien moet ik er toch maar eens wat mee. En toen ben ik gaan zoeken.
Hoe?
Eerst via verschillende historici die ik ken en een paar sporthistorici ook. En ik ben in het Wielermuseum in Roeselare terechtgekomen in de archieven daar. En ik heb via de overlijdensadvertentie van Mien boven water kunnen krijgen. En via die overlijdensadvertentie ben ik in contact gekomen met familie.
Want we hebben het over een vrouw die in de jaren 30 ging fietsen.
Ja. Klopt.
Laten we bij het begin beginnen. Op een gegeven moment is er een Scheveningse veldrit.
Ja, dat was gewoon een soort jaarlijks terugkerend feestje op Hemelvaartsdag. En ja, ik weet niet, daar kwam heel veel volk op af. En daar kwamen heel veel wielrenners op af. En op een gegeven moment, degene die dat organiseerde, die dacht van nou, dat is ook wel leuk om wat voor vrouwen te doen.
En dat was behoorlijk vooruitstrevend, want dat gebeurde nergens,
toch,
in Nederland.
Dat gebeurde niet. Nee, absoluut niet. Want
we hebben het nu over begin jaren 30, denk ik.
Ja, nou ja, die veldrit die was er al in de jaren 20. En ook voor de vrouwen volgens mij ook al wel in de jaren 20. Maar je moet je ook voorstellen dat de vrouwen die daaraan deelnamen, die zaten echt nog letterlijk op een Opel-fiets, hè?
Ja, in gewone kleren.
En in gewone kleren.
Want die mochten geen strakke kleren aan, natuurlijk.
Nee, absoluut niet. Nee, dat mocht niet.
Dus hoe moet ik dat voorstellen? Dat was gewoon een leuk bijnummer, zoals de dikke bandenrace.
Ja, dat. Ja, zo moet je dat een beetje voorstellen. En dan deden er misschien 20 dames aan mee, weet je? Ja, heel, heel veel meer was het niet. En dan was het gewoon een beetje een rondje zo door Scheveningen, door de duinen en over de boulevard. En dat was het. Ja.
Maar Mien moet dat gezien hebben en ja. dacht van, ik wil fietsen.
Ja, ja.
En die dacht, ik wil niet fietsen zoals die vrouwen in hun gewone kleren op een open fiets, wilde, maar ik wil wielrennen.
Ja, die vond dat wat die mannen daar deden, vond ze veel leuker eigenlijk. En ik denk ook dat ze ook al wel wat meer van het bestaan van dat hele mannenwielrennen wist door Piet Moeskops. Die kwam ook uit haarzelfde dorp.
En Piet Moeskops, ik moet zeggen, ik las het en ik moest even opzoeken wie dat ook alweer was. Want het is een naam die je misschien tegen bent gekomen als je helemaal gek bent van wielrennen.
Ja, ja.
Maar was een befaamd wielrenner, baanwielrenner.
Wereldberoemd sprinter.
Op de sprint meerdere keren baan. Wereldkampioen geworden.
Ja, 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 ja.
En die kwam ook uit Loosduinen.
Ja, ja.
En die heeft uiteindelijk ook Mien opgepikt.
Ja, die heeft er toch een beetje onder zijn hoede genomen, ja. Want die blijkbaar heeft hij gezien dat ze daar wel een beetje mee bezig was. En ze had met een paar vriendinnen had ze al een beetje een soort clubje gevormd. Een beetje zo, ja.
Ja, Fios.
Ja.
Vooruitgang is ons streven.
Ja, mooi hè. Lief hè.
Ja, nou ja, het past ook wel een beetje in clubnamen van die tijd natuurlijk.
Ja, absoluut.
Ik vind Roda altijd lollig. Recht op doel af.
Ja, precies.
Dat soort clubnamen had je.
Ja, dus zij hadden inderdaad Fios hadden ze. En hadden ze eigen kleding hadden ze gemaakt. En maakten ze dan zelf die meiden.
Maar hoe moet dat zijn gegaan? Want ze was dus bij die Scheveningse veldrit. Ze heeft daar op enig moment aan meegedaan. En vervolgens is ze andere mensen daar tegengekomen. En dacht ze, met dat groepje gaan we een club oprichten. En dan gaan we proberen ook echt te wielrennen.
Ja, ja, ja.
Ze krijgt een fiets uiteindelijk.
Ja.
Een magneet.
Klopt. Van de fabrikant.
Hoe komt ze daaraan?
Toen fietste ze al wel hoor, toen ze die magneet kreeg. Want die kreeg ze eigenlijk een beetje als een soort beloning. Of een beetje sponsorachtig. Ja, ik weet niet precies hoe je dat zien moet. Ik denk van beide dat beide een beetje speelden. En ze had toen al wel wat dingen gewonnen, wat wedstrijden gewonnen in België.
Ja, oké, dus dat was daarna.
Ja, ja, ja.
Want dan terug naar het begin. Ze gaat meer fietsen. Ze fietst achter een bus aan, beschrijf je?
Ja, ja.
Om een beetje
te trainen.
Ja.
Ja, ja.
Hoe ben je daarachter gekomen dat ze dat op die manier ging?
Ja, door de familie.
Ja.
Die dat, die verhalen nog wel kende. Ja.
En dat was iets bizars natuurlijk. Dat een vrouw zich toelegde op het wielrennen en daarvoor ging trainen en ook steeds beter wilde worden.
Ja, dat was ook echt. In Nederland mocht een vrouw in feite niet op een racefiets zitten. Zo simpel was het eigenlijk. En Mien werd ook echt gewoon wel uitgejoeld en uitgejouwd. En ja, die werd wel serieus met de nek aangekeken. Ja, want dat was niet normaal.
Maar die Piet Moeskops, die zag toch het talent in haar?
Ja, dat denk ik, ja. Ja.
En die dacht, dat is een mooi project.
Ja.
Om haar verder te helpen in het koersen.
Ja, precies. En hij had natuurlijk ontzettend veel contacten. En hij wist wel het een en ander van, hoe je toch een beetje beter kon worden. Natuurlijk, qua trainen. Ja. En hij heeft haar daarmee geholpen.
En is dat uiteindelijk ook de weg geweest richting de koersen in België?
Dat is ten dele aan hem te danken en ten dele aan een van de vriendinnen die bij haar in hetzelfde clubje zat. En die had dan weer familie, broers of neven, dat weet ik niet meer helemaal zeker. Maar die fietste in elk geval ook en die kwamen heel vaak in België. En zo kwamen ze erachter dat er in België wel koersen voor vrouwen waren.
Want in België had je wel gewoon een hele koerscultuur. En, daar was het ook normaal en gewoon. En,
ja, was gewoon elk weekend, als er een mannenkoers was er eigenlijk ook wel een vrouwenkoers.
Ja.
Ja.
En dan ging ze dus van Loosduinen, van Den Haag naar België.
Op de fiets.
Op de fiets. Hoe ver is dat?
Ik heb het opgeschreven, maar ik weet het niet meer.
Maar goed, ja, hangt ook een beetje af van waar het in België is.
Het is wel een rot end.
Maar dan stapten ze in het holst van de nacht op de fiets.
Ja.
En dan fietsten ze naar België om daar rond het middaguur te kunnen starten in een, in een koers.
Ja.
Daar deed ze dan aan mee.
Ja.
Dan werd ze vaak verslagen door...
Elvire de Bruin.
Elvire de Bruin, inderdaad. Een van de grote namen in het peloton op dat moment.
Ja.
En dan fietsen ze weer naar huis.
En dan ging ze weer naar huis, ja.
Dat is iets bizars.
Ja. Maar op zich... Kijk, het gebeurde vroeger natuurlijk wel vaker, hè. Ook renners deden dat wel, hè. Die gingen op de fiets naar de koers en weer naar huis. Dus ja, dat was nog niet eens zo heel bizar. Ik denk het meest bijzondere is dat ze, weet je, dat ze het er zo voor over had, terwijl het zo in Nederland niet normaal was.
Nee.
Snap je?
Nee.
En dat ze dat toch bleef, dat ze toch maar bleef gaan. En ik denk dat dat nog het meest bijzondere is van hiervan. Dat enorme doorzettingsvermogen.
In die zoektocht kom je dus uiteindelijk bij haar familie terecht.
Ja.
Hoe ging dat? Hoe gingen die gesprekken?
Nou, eerst natuurlijk heel voorzichtig. Want je moet weten dat ik heb een nicht en een neef van Mien uitgebreid gesproken. En daarnaast nog wat verdere familie, maar dat waren minder uitgebreide gesprekken, want die bleken dan toch weer wat minder te weten.
Die nicht en die neef, die kwamen vaak over de vloer
bij
haar.
En die nicht was al dik in de 80 en die neef ergens in de 60. En vooral die nicht had heel veel contact met Mien. En Mien paste ook op haar toen ze klein was. De nicht heette Beb.
Mm-hmm.
En Beb vond het ook wel heel erg leuk om eindelijk weer eens wat over tante Mien, zo zei ze dat dan altijd, over tante Mien te vertellen. Ja.
Maar zij was er nog niet natuurlijk in die eerste periode.
Nee.
Want ze is pas later geboren.
Ja.
Was die geschiedenis van Mien in de familie van Bree wel iets wat bekend is, zeg maar? Je hebt van die sterke verhalen altijd in de familie.
Ja. Nou ja, dit was ook wel een beetje zo'n... Ja, ze wisten het allemaal wel, maar het was ook weer niet iets waar heel trots over werd verteld of zo, hoor. Het was toch een te groot, taboe vind ik een heel zwaar woord, maar te apart was het, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, daar komen we straks ook nog wel even op, welke taboes er allemaal speelden. Want in je boek beschrijf je ook heel mooi de verschillende fases van vrouwenemancipatie eigenlijk aan de hand van dat verhaal.
Ja.
Maar Mien gaat eerst nog meedoen aan de grote wedstrijden en wordt op een gegeven moment derde bij een WK. Althans, het is niet helemaal duidelijk hoeveel ze wordt.
Nee.
Het ene verslag zegt derde, het andere zevende of achtste of zo.
Ja, ook zo'n verhaal.
In ieder geval is ze de eerste Nederlandse.
Ja, dat sowieso.
Wat ook niet heel verwonderlijk is, want ik weet niet hoeveel Nederlandse er meedoen.
Ja, er deden toch wel 4 of 5 mee.
Oké. Okay.
Ja, van haar clubje.
Van Fios.
Ja.
En ze is de beste van het clubje en ze wordt eigenlijk daarmee uitgeroepen tot...
Nederlands kampioene.
Ja. Maar in Nederland houden we geen kampioenschappen, dus dan is dit het Nederlands kampioenschap.
Precies. Ja, dan moet het maar zo.
En dan schrijft ze zelf een stuk naar het blad Het Leven Geïllustreerd.
Ja.
Wat is dat voor blad?
Ja, ik denk dat je het een beetje moet zien als de panorama van die tijd.
Ja.
Eigenlijk.
Dus sensatieblad noem je
beetje, dat. Beetje sensatie een beetje smeuïge verhalen, spannende verhalen. Maar wel veel gelezen dus.
En wat schrijft ze daarin?
Ja, dat ze kampioen is geworden, dat ze fietst, dat ze... en eigenlijk vooral dat ze een lans wil breken voor de vrouwensport en vrouwenwielrennen in het bijzonder.
Want er is dan zo nu en dan al wel zo'n beetje discussie over, hè?
Ja, want er is wel een klein beetje aandacht ook voor haar Nederlandse titel geweest. Maar op een, als je die krantenberichtjes en berichtjes in sportbladen ziet, het is gewoon heel denigrerend opgeschreven, heel naar.
Ja.
Echt naar.
Ja. Uiteindelijk, want ze schrijft in het blad ook eigenlijk vol trots dat ze net uitgeroepen is tot Nederlands kampioene.
Ja.
Je hebt daar iets over geschreven. Ik zal het er even bij pakken. Mien vertelt dat ze wereldkampioene van Holland is geworden. Een officieuze titel voegt ze er direct aan toe. Omdat ze bij ons in Holland het dameswielrennen hoegenaamd geen burgerrecht heeft. Daarom rijdt Mien in België, waar ze tijdens het laatste wereldkampioenschap derde werd. Reden voor de wedstrijdjury haar tot kampioene van Holland uit te roepen. Wat zijn de reacties op dat stuk? Want op dat moment wordt eigenlijk voor de omgeving bekend dat zij dat aan het doen is.
Ja.
Dus niet alleen achter de bus aan fietsen en dan een keertje uitgejoeld worden.
Ja.
Maar echt de publiciteit opzoeken en voor het grote publiek duidelijk maken dat je wielrennen fantastisch vindt. En dat je passie is. Wat was de reactie op dat
dan
stuk?
Hoop je op toeters en bellen natuurlijk.
Ja.
Maar dat was niet. Er kwamen geen toeters en bellen.
Nee. Alleen maar meer afgunst eigenlijk, ja. of een soort...
Ja, afgunst en letterlijk ga jij maar eens terug naar je aanrecht.
Ja.
Ja, dat kwam ik op een gegeven moment ook wel ergens tegen. Dat toch wel een beetje de plek voor dames was. Je moest je niet te veel inbeelden, nee.
Nee. We gaan door. Want op een gegeven moment denkt Mien van... Ik ben hier in Nederland, maar in Nederland hebben we die afgunst ten eerste. En ik moet steeds naar België om die wedstrijden te rijden.
Ja.
Dus het makkelijkste is eigenlijk om naar België te gaan. Ze heeft intussen vrienden gemaakt met Elvire de Bruin. De Bruin is de grote kampioene uit België. Is in totaal 4 keer wereldkampioen geworden.
Enorme ster.
En Maria. Ik ben haar achternaam even kwijt.
Goudens.
Maria Goudens, dat worden haar vriendinnen.
Ja, dat klopt.
Ze gaat uiteindelijk naar België toe. Ze gaat in een café werken.
Ja.
Daar gaat ze ook wonen.
Ja.
En ze woont daar samen met een vrouw.
Ja.
Dat is eigenlijk het verhaal zoals het bekend is, hè? Zoals je dat opgerakeld hebt.
Mm-hmm.
Hoe is zij uiteindelijk naar België gegaan, zeg maar? Hoe ging dat in de familie?
Ja, dat werd een beetje... de familie stond er niet om te juichen, maar het werd wel geaccepteerd of zo. Ja, van doe maar even, meisje. Zo een beetje, denk ik.
Je bent erachter gekomen dat zij daar samen woonde met een vrouw.
Ja, met Maria.
En dat was ook wel bekend binnen de familie dus.
Nee. Ja, wel dat ze samenwonen met Maria, maar niet dat wat daar nog meer speelde. Dat was niet bekend.
Nee. En hoe ben jij daarachter gekomen?
Nou, ik... enerzijds omdat Mien vele jaren later wel ook weer met een vrouw is gaan samenwonen. En toen was wel bekend dat het ook echt een liefdesrelatie was. En ik heb foto's van Mien en Maria gezien en... Ja, die zijn zo overduidelijk qua oogopslag, qua
Ja.
Die foto's spreken boekdelen, dus ja.
Want dat moet best wel lastig voor je zijn geweest, want je hebt die zoektocht gedaan en, en af en toe zijn er gewoon totale open eindes.
Ja, dat klopt.
Of gaten in de informatie.
Ja, absoluut. Ja.
En je hebt dat in het boek heel mooi gedaan door het ook op een roman, in een romanvorm op te schrijven. Dus het is een prachtig verhaal geworden. Over het leven van Mien. En hier en daar zit er een interpretatie van jou bij.
Ja.
Waaronder dus deze, dat ze met Maria samenwoonde. En ook
een
liefdesrelatie met haar had.
Ja, dat klopt.
Mien gaat verder met haar carrière en wordt eigenlijk steeds beter.
Ja.
Op een gegeven moment wordt... Elvire, en dat is de volgende bizarre wending in het verhaal, wordt Elvire man.
Ja.
Hoe zit dat?
Elvire was wat je nu intersexe zou noemen.
Ja.
En dus in feite had ze kenmerken van beide seksen, zeg maar. En... heeft ze ervoor gekozen om als man verder door het leven te gaan.
Want Elvire de Bruin, dat is echt wel een bekender verhaal in België.
Ja, in België is het wel, ja, maar ook niet bij het grote publiek bekend, maar bij sportliefhebbers.
Nee, precies.
Ja, is het wel een bekend verhaal. Ja.
Maar het is ook een bekend verhaal. Zij is uiteindelijk ook, zij heeft er echt wel voor gestreden ook om man te worden.
Ja.
En ze was daar ook vrij open in.
Ja, heel open in. Ja, heel fascinerend. Dat vind ik nog steeds fascinerend. Dat gewoon allemaal, ja, zij gooide dat allemaal zo de publiciteit in.
Ja.
Ja.
Want zij is ooit bij haar geboorte ingeschreven als vrouw.
Ja, als meisje. Ja, dat klopt. Ja.
Dat stond dus ook in haar paspoort. En het is nog een heel gedoe geweest om dat om te zetten naar man.
Ja. Echt 10 keer heen en weer naar de gemeente. En dan moest er weer een artsenverklaring hier en een artsenverklaring daar. Maar daar vertelt ze dus ook al alles over.
Ja, en dat is allemaal terug te vinden in de verslaggeving van destijds.
Ja, dat lees je gewoon in de bladen van toen. En het gekke is dat daar ook helemaal geen heftig commentaar op kwam of zo.
Nee. Zeker als je dat vergelijkt met een vrouw gaat fietsen, dan is het de wereld al te klein.
Ja.
En een vrouw die man wordt en 4 wereldtitels heeft gewonnen bij de vrouwen.
Natuurlijk gingen er wel wenkbrauwen omhoog her en der. En natuurlijk werd er wel het een en ander van gevonden. Maar veel minder dan dat ik had verwacht toen ik bezig was met dat onderzoek. Ik vond het nogal wat.
Elvire wordt Willy en die gaat ook, Willy de Bruin gaat ook gewoon verder als wielrenner in het mannenpeloton.
Ja, en wat staat er dan ook in wedstrijdaankondigingen? Dan staat er ook dan worden er altijd een paar bekende namen opgenoemd, die deelnemen aan de wedstrijd. En dan staat er ook Willy de Bruin en dan staat er tussen haakjes vrolijk achter. Voorheen Elvire de Bruin.
Ja, en had ze dat zelf ingegeven? Of werd dat
omdat dat gewoon bekend was. En zo'n wedstrijdcommissie wist natuurlijk ook wel van, nou ja, dat trekt extra mensen.
Ja.
Dus daar werd gewoon gebruik van gemaakt. En dat deed Willy, zoals hij toen heette, deed dat zelf ook.
En je beschrijft het in het boek dat ook een beetje een voorbeeld is voor Mien af en toe. De manier waarop Willy in het leven staat en lak aan iedereen. Je niet druk maken om wat andere mensen daarover zeggen. Omdat, zo beschrijf je, Mien zich daar natuurlijk wel af en toe druk om maakt. Over wat er in het café wordt gesproken, gezegd, waar ze werkt.
Ja.
En hoe er over vrouwen wordt gesproken.
Ja.
Dat Elvire Willy wordt, opent natuurlijk ongelooflijk veel mogelijkheden voor Mien.
Ja.
Want ineens is Mien de beste.
Ja, dat klopt.
En in 1938, het WK is in La Louvière volgens mij. Het WK in 1938, wat ben je daarvan tegengekomen? Hoe ging dat?
Ja, weinig van tegengekomen.
Maar uiteindelijk wel een uitslag.
De uitslag wel, maar niet een heel compleet wedstrijdverslag helaas.
Nee.
En dat had alles te maken met het feit dat Elvire niet meer mee fietste.
Want tot die tijd waren er wel verslagen.
Ja, waren er best veel verslagen. En Elvire was echt wel een ster. Dus daar was best veel aandacht voor.
Ja.
Omdat zij ook zo met overmacht won.
Ja.
En vanaf het moment dat zij Willy werd, zie je ook gewoon in de kranten de belangstelling teruglopen.
Ja.
Ja.
Maar Mien wordt wereldkampioen in 1938. Ja. 1939 nog een keer.
Ja.
Intussen heeft ze Café Holland samen met Maria.
Ja.
Dat heeft ze zelf opgericht. Dus ze werkte eerst samen in een café van een Belgische eigenaar. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn ze hun eigen café begonnen.
Klein cafeetje hoor. Gewoon
maar
klein
wel een ondernemende houding.
Ja, zeker. Ja, dat is ook zo. Echt wel een heel, als ik het vergelijk, zeg maar, met het tweede deel van haar leven, dan het komt op mij kwam het altijd heel erg over als dat ze in België veel meer zichzelf mocht zijn, kon zijn.
Ja.
Die vrijheid dus ook voelde en ook nam.
Ja, je beschrijft ook dat ze daar eigenlijk gelukkig is.
Ja, ja.
En dat is iets wat je wel bent tegengekomen.
Ja, ja. Nou ja, en dat hoorde ik later ook van familie wel, ja. Ja.
Maar het is natuurlijk ook de tijd dat de oorlog uitbreekt.
Ja.
En haar moeder is zwaar reumatisch.
Ja.
En zit nog in Loosduinen natuurlijk, mm-hmm. met de familie. Mm-hmm. Twee broers en haar vader.
Ja.
En op een gegeven moment komt er een brief naar België met de vraag of ze terug wil komen.
Ja, in 1941. Ja.
De oorlog is intussen uitgebroken.
Ja.
En dat is een belangrijke gebeurtenis in het leven van Mien.
Nou, de oorlog, maar ik denk dat die brief en alles wat daarop is gevolgd nog veel belangrijker is geweest, ja.
Want wat gebeurde er toen?
Nou, ze is teruggegaan naar Nederland.
Ze liet Maria achter?
Ja, ze liet eigenlijk haar hele leven achter. En ze is teruggegaan naar Nederland, naar Loosduinen, om voor haar moeder te zorgen. En dat heeft ze 11 jaar lang gedaan. Dag en nacht voor haar moeder gezorgd.
Ja, want die op een gegeven moment moest die volledig verzorgd worden.
Ja, ja, die was echt heel, heel, heel zwaar reumatisch. En wat ik ook van de nicht van Mien, van Beb, heb gehoord, ja, was dat wel echt heel naar.
Ja.
Echt heel... Ja.
Want dat is de tijd natuurlijk dat Beb is...
ja, die kwam daar dus als klein... Ja, die kwam daar als klein meisje heel graag over de vloer. Ja. Ja.
Maar ja. Hoe beschreef ze dat?
Ja, daar mocht alles.
Ja?
Ja, dat vertelde ze dan. En bij tante Mien was altijd gezellig en die had altijd wel limonade.
Ja.
En dan mocht ze met de breimachine en weet ik veel, allemaal van die... Ja, van die dingen die
de rol
als...
van die tijd.
Ja, precies. Maar van die dingen die je als klein meisje fantastisch vindt en die je ook onthoudt.
Ja.
Zeg maar. Ja.
En op een gegeven moment overlijdt de moeder van Mien.
Ja.
Welke tijd is dat?
Dat is in 1952 of 1953.
En ja. Wat gaat Mien dan doen? Want eigenlijk is die zorg voor haar moeder...
Valt dan weg, hè?
Ja.
Ja, en dan gaat ze eigenlijk... gaat ze ook nog wel voor haar vader zorgen. Want die is inmiddels ook wel op leeftijd. En
ja.
die man heeft altijd hard gewerkt in de tuinbouw. Dus ja, die is ook gewoon versleten. Mm-hmm. Dus die verzorgt ze dan ook nog. En op een gegeven moment gaat ze werken in een psychiatrische instelling in Loosduinen.
Je beschrijft heel duidelijk dat ze niet volmaakt gelukkig is of zo.
Nee.
Dat er altijd iets blijft hangen van...
Ja.
En dat doe je natuurlijk aan de hand van heimwee naar België. Mm-hmm. En van haar liefde voor Maria.
Ja.
Welk idee heb jij gekregen van die tijd, van haar?
Ja, dat ze zich eigenlijk een beetje gevangen zat, bijna. Ja.
Ja.
Dat ze dat gevoel wel heeft gehad, ja. Ze had nog wel contact met België. En zoals Willy bijvoorbeeld, Willy en zijn vrouw, want Willy was inmiddels ook getrouwd.
Ja.
Die kwam ook wel naar Loosduinen.
Nog na de...
Ja, 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 want daar wist Beb ook nog wel te vertellen. Die heeft Willy ook wel ontmoet.
Ah, oké. Okay.
Dus die kwam daar dan gewoon een dagje, weet je wel, op ja. bezoek.
Ja.
En heel af en toe ging Mien ook wel naar België. Maar dat hield op een gegeven moment ook op. Ja.
Dat contact verwaterde. En er is eigenlijk ook niet duidelijk hoe dat uiteindelijk met Maria is gegaan, hè?
Nee, dat heb ik ook helemaal niet meer kunnen achterhalen. Op allerlei verschillende manieren geprobeerd, maar niet gelukt, helaas.
Ja. Dus dat is een van die open eindjes.
Ja.
Maar je weet wel te vertellen dat ze ook de koers nog heel duidelijk volgt.
Ja. Ja.
Het is de tijd dat de eerste Nederlanders naar de Tour gaan.
Ja.
En daar wordt natuurlijk stevig over gediscussieerd en gesproken in Nederland. En daar praat ze dan over mee.
Ja. Als een van de weinige vrouwen, misschien wel de enige vrouw.
Ja.
Ja, maar dat volgt ze heel fanatiek. Dat wist zowel Beb als neef Luc wist dat nog wel, hoe fanatiek ze daarin was.
En ze wordt uiteindelijk ook weer geïnterviewd door een sportjournalist die haar eerder ook, die al eerder wat over haar heeft geschreven en haar weer op een verjaardag tegenkomt.
Ja, meneer Bos van de Rakenstein.
Ja.
Ja.
En denkt van, ik wil dat verhaal nog een keer opschrijven.
Ja. Ja, dat klopt, ja. En dat is toen ook wel verschenen, dat hele verhaal. En heeft ze helemaal verteld hoe dat allemaal toen in haar jaren ging, weet je wel. Ja. En ze had allemaal foto's had ze erbij aangeleverd. En ja. Nou ja, dus een groot verhaal, ja, ook in het Sportblad.
Ja.
Sportief, volgens mij, of hoe heette het blad toen?
Ja, Sportief, in, geloof ik.
Ja, geloof het wel.
Ja. Maar opnieuw hoopt ze eigenlijk, net als toen ze een stuk in het leven geïllustreerd schreef, dat dat daar vervolg aan gegeven zou worden.
Ja.
Maar dat gebeurt opnieuw eigenlijk niet.
Nee, gebeurt niet.
En eigenlijk op dezelfde manier weer. Ja. Dus dat er weer een beetje afgunstig op gereageerd wordt.
Ja.
En dat
een beetje zo van, tut, weet je. Dat een beetje, ja. Ja, heel naar. Weer naar.
Haar vader overlijdt op een bepaald moment.
Ja.
Dat is ergens daarna. Ik weet niet precies wanneer.
1959 uit mijn hoofd. Ja.
En vervolgens gaat ze samenwonen met Annie.
Ja, nou dat is nog wel een stukje later hoor.
Oké.
Ze woont eerst de hele tijd gewoon alleen.
Is dat ook de tijd dat ze de foto van zichzelf in wereldkampioenstrui van Zolder haalt, zeg maar, en aan de muur hangt?
Ja.
Haar fiets staat nog steeds op de slaapkamer met leeggelopen banden.
Yes. Ja. Dat was dus ook echt zo.
Ja, dat is iets wat Beb of Luc
vertelde. Ja, ja, die wisten dat nog wel, die fiets. Ja, die stond daar.
Zonder dat hij nog bereden werd.
Ja, dat gebeurde niet meer, nee. Mijn Mien was inmiddels ook wel wat steviger, hoor.
Ja, die was genieten van, genoot van haar pensioen.
Ja, ze was wel wat ronder, ja. Ja.
En wat ook steeds meer in het verhaal sluipt, is dat ze af en toe wat gaat drinken.
Ja.
En wat meer gaat drinken.
Ja.
En een flesje never wegtikt.
Ja. Ja.
Dat hebben ook Beb en Luc verteld.
Ja. Ja, dat ze dan naar de drankwinkel gingen aan het einde van de straat ook. Ja.
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 En hoe ging dat, zeg maar? Hoe beschrijven ze dat?
Ja, treurig vooral.
Ja.
Ja, het trof mij vooral als treurig, ja. En dat niemand eigenlijk goed wist van hoe daar dan mee om te gaan of zo.
Nee.
Weet je, we hebben het dan over de jaren 60. En ja, het was ook geen familie die zomaar eens even de gevoelens op tafel gooide, geloof
ik. Nee, want je denkt bij het drinken van een bepaalde hoeveelheid alcohol natuurlijk altijd aan het wegstoppen van een gevoel.
Ja, ja.
Dus er is ook niet echt goed duidelijk geworden over welk gevoel dat ging.
Nee. Nee, daar werd niet over gesproken. Daar werd gewoon niet over gesproken.
In welke tijd kwam Annie er dan bij?
Eind jaren 60.
Ja. Dus daarvoor, want 1965, zoals ik eerder beschreef, was het het eerste NK.
Ja. Ja.
En die erkenning, de oorlog, is natuurlijk intussen al een tijdje afgelopen.
Ja.
En er zijn een paar vrouwen in Nederland die de NDWC oprichten.
Ja.
En uiteindelijk resulteert dat in een allereerste Nederlands kampioenschap voor vrouwen in Zandvoort, 1965.
Ja.
Daarvoor had je al Wilma van der Wal, die meedeed aan een WK, maar niet de erkenning kreeg van de KNWU.
Ja, dus die op een speciale UCI-licentie fietste. Ja.
Zoals nu zeg maar de vluchtelingen eigenlijk uit landen die totaal niet meer georganiseerd zijn, moeten fietsen op een UCI-licentie.
Ja, klopt. Ja. Ja.
In 1959 erkent de KNWU de wielersport.
Ja. Ja.
Een wedstrijd mag maximaal 40 kilometer duren.
Ja, en het moet vooral niet te gevaarlijk zijn.
Wat zal Nina van gedacht hebben, die van Den Haag naar België fietste en dan naar een wedstrijd meedeed en weer terug fietste.
Ja.
Maar goed, dat er nog geen kilometertellers waren, want die waren op hol geslagen.
Ja, ja, nee, het mocht inderdaad, het mocht niet te lang duren, het moest niet gevaarlijk worden, dus ze mochten niet te hard rijden. Dat was zo,
ja. Maar goed, er was in ieder geval erkenning en het was het eerste kleine stapje richting officiële wedstrijden.
Ja, dat klopt.
En in 1965 is er daar dus dat NK en je beschrijft ook dat ze daar naartoe gaat.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat weet je niet helemaal zeker.
Nee,
of
weet
ze dat
ik niet
wel
helemaal
of niet
zeker of ze daar daadwerkelijk is geweest. Ik vermoed van wel. Omdat ze zo ontzettend fanatiek het fietsen bleef volgen eigenlijk. En omdat ze zo ontzettend graag wel wilde dat vrouwenwielrennen nou eens een keer een beetje...
Ja.
Wat meer macht en kracht kreeg. En mm-hmm. ja, ergens was ze zelf natuurlijk ook nog wel een beetje op zoek naar erkenning.
Ja.
Ja.
En je beschrijft ook dat ze een groot fan was van Katie Hagen.
Ja.
Katie Hagen deed niet aan het eerste NK mee, maar wel aan het tweede.
Ja.
En werd in 1968 al wereldkampioen.
Ja.
En Katie beschrijft ook dat ze Mien een keer tegen is gekomen.
Ja, bij een wedstrijd in Den Haag, hè?
Ja.
Ja. Ja.
En Katie heeft op dat moment totaal geen idee wie dat is natuurlijk. Want Mien is een vergeten renster, is een vergeten geschiedenis.
Ja, precies.
En
ja.
Er komt daar een vrouwtje op leeftijd, zoals ze dat zelf beschrijft,
ja.
naar haar toe. En die zegt van, jij denkt dat je de eerste wereldkampioen ooit bent, maar eigenlijk was ik dat in 1938.
Ik heb ook gefietst. Ja. 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 Ja, we lachen er nu om, maar hoe treurig is het eigenlijk?
Ja. Dat daar nooit erkenning voor is geweest. En dat ze eigenlijk zelf moest vertellen aan de mensen van... hoor eens, ik heb ook iets gepresteerd.
Ja, precies. Ja.
Intussen woont Mien dus wel samen met Annie.
Ja.
En hoe komt ze, hoe ontstaat dat?
Annie is een zus van een buurvrouw, geloof ik.
Ja.
Zo, en ze woonden in zo'n portiekhuis, zeg maar, weet je wel?
Ja.
En zo hebben ze elkaar leren kennen en zijn op een gegeven moment gaan samenwonen. En dat is...
Dat is iets, hè? Dat is...
dat is helemaal misgegaan.
Ja, maar ook dat voor de familie was dat een groot taboe, zeg maar.
Ja,
je gaat samenwonen met een vrouw.
Ja. Nou ja, dat het samenwonen met een vrouw, plus dat inmiddels het drankgebruik wel behoorlijk uit de hand liep.
Want daarin was Annie niet een goede invloed?
Nee, integendeel. En dus dat ging een beetje van kwaad tot erger eigenlijk. Zo erg dat Beb op een gegeven moment heeft gezegd van, ik ga niet meer naar tante Mien toe.
Nee, want die is intussen een stuk ouder en heeft zelf kinderen.
Ja, die heeft zelf al kinderen. Ja.
En die komt bij haar over de vloer en treft dan een dronken stel aan.
Ja, ja, ja. En dat wil ze niet meer.
Nee. Natuurlijk niet een prettige invloed op je kinderen. Nee,
precies.
Niet een goed voorbeeld.
Nee.
Mien gaat een weekendje naar de Veluwe.
Ja.
En komt terug.
Ja.
En wat gebeurt er dan?
Treft ze het huis helemaal leeg aan.
Dus Annie is vertrokken?
Annie is vertrokken en met medeneming van zo ongeveer alles. Ja, dus het huis was goed als leeg eigenlijk.
En want Beb heeft dat heel bewust meegemaakt natuurlijk nog.
Ja. Ja, zeker.
Wat is er daarna gebeurd met Mien?
Ja, Mien is daarna echt, die is helemaal ingestort eigenlijk. En zover doorgedraaid dat ze opgenomen moest worden. In dezelfde instelling als waar ze zelf werkte.
Ze werkte heel lang in die inrichting. En,
ja.
Hoe ging dat, zeg maar? Wat gebeurde er?
Als in hoe ze werd opgehaald?
Ja, hoe ze werd opgehaald. Ze is in een soort psychose geraakt.
Ja, dat denk ik wel. Wat ik een beetje van Beb begreep. Denk van dat is een soort psychose geweest. Gewoon totaal van de wereld. En niet meer weten.
In die tijd was dat natuurlijk ook. Werd die analyse iets minder makkelijk gemaakt misschien?
Ja, en ook dat was wel weer. Ja, heb je het weer? Ook dat was taboe een beetje. Ja. Hè? Dat werd wel een beetje raar.
Want praat Beb daar makkelijk over?
Nee, absoluut niet. Nee. Vond ze heel lastig.
Dus je moest het ook doen met kleine stukjes informatie en heel voorzichtig vragen.
Ja.
Beb wordt wel weer ontslagen uit de inrichting. Maar ze is... Mien wordt weer ontslagen uit de inrichting.
Ja.
Ze weet helemaal niks meer, hè?
Nee.
In eerste instantie.
Nee.
En ze gaat weer terug naar waar ze woonde.
Ja.
De familie herstelt het contact eigenlijk wel weer.
Ja, dat op het moment dat ze is opgenomen, zeg maar, vanaf dat moment is er ook weer contact met de familie. En Beb gaat regelmatig bij haar op bezoek. En Luc weet ook nog wel dat hij daar op bezoek ging, maar die vond het heel eng. Maar die was toen nog jonger.
In welke tijd zitten we nu ongeveer?
Jaren 70.
En
ja,
dan
halverwege zo'n beetje, ja.
Het is dus in de tussentijd ook, want dat beschrijf je wel mooi, de tijd dat vrouwensport steeds meer erkenning krijgt. Het vrouwenvoetbal is intussen erkend. Ik geloof dat begin jaren 70 was.
Ja, ja.
Dat was laat.
Ja.
Je denkt, huh?
Ja.
Toen pas.
Ja, precies.
Ik dacht dat wielrennen al laat was, maar voetbal was dus nog iets later.
Ja, zeker. Ja, ja.
Dat is eigenlijk een onderscheid, hè? Zwemmen, turnen en dat soort sporten, dat mocht wel.
Ja. Ja.
Maar wielrennen en voetballen, dat was een ander verhaal.
Ja, dat was niet sierlijk genoeg, hè?
Wat ik heel treffend vond, Atje Keulen-Deelstra werd op een bepaald moment sportvrouw van het jaar.
Ja.
En ze won een make-over.
Ja.
Omdat ze er niet appetijtelijk genoeg uitzag.
Ja.
Zeg ik dan maar heel
Ja, maar zo was het toch, ja. Dus zij ging echt helemaal, zij ging de hele wasstraat door, zeg maar.
Ja.
Ja, ja. Ze werd helemaal, de haar, de make-up, de kleding, de complete verschijning.
Er wordt op een gegeven moment ook geschreven door een journalist, waarom mocht Atje niet gewoon als Atje het podium op?
Ja, ja.
Te bizar voor woorden eigenlijk.
Ja, 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 ja.
En je hebt natuurlijk in 1976, krijgt Katie Hagen, Katie van Oosterhagen intussen, krijgt het bericht dat ze de Gerrit Schulte trofee heeft gewonnen.
Ja.
Althans, met dat bericht wordt ze opgebeld. En ze komt bij de uitreiking van de Gerrit Schulte trofee. En krijgt op het laatste moment te horen dat ze helemaal niet die trofee heeft gewonnen. Ja. Maar dat er een bokaal naar haar is vernoemd. Ja. De Katie van Oosterhagen bokaal, die nog steeds
die
bestaat.
Nog steeds jaarlijks wordt uitgereikt.
Ja, en nog steeds zo heet inderdaad.
Ja.
En dat was omdat Gerrit Schulte, 1976 intussen, ik herhaal het nog maar eens.
Ja, de man himself.
Ja, de grote Gerrit Schulte niet wilde dat een vrouw zijn trofee zou winnen.
Nee, dat klopt.
Dus uiteindelijk, er kwam wel erkenning. En Katie Hagen was intussen twee keer wereldkampioen geworden.
Ja.
Althans op de weg, met baantitels nog vaker.
Hmm.
Maar toch kwam dat nog heel langzaam pas. En altijd blijft die weerstand nog weer terugkomen.
Ja, enorm, ja.
Gerrit Schulte schrijft zelfs, of die laat zelfs aan een Zeeuwse krant weten, dat hij de mannen ziet als professionals en dat niet te vergelijken is met wat vrouwen doen.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk zoals veel mensen die nog een dikke vinger in de pap hebben er tegenaan kijken in die tijd.
Ja, zeker. Ja, dat klopt ook.
Katie Hagen wordt trouwens in het jaar ook sportvrouw van het jaar. Dus er is wel erkenning voor haar prestaties.
Ja.
Maar Mien moet dat, die krijgt dat natuurlijk nog heel goed mee.
Ja, zeker.
En die
die wint zich daar wel over op. Bovendien.
Hoe kwam je daarachter? Zeg maar?
Dat wist Luc dan nog wel weer te vertellen. Dat ze zich daar altijd wel een beetje woest over maakte. Ja.
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 Ja, en terecht ook wel natuurlijk.
Ja, zeker. Ja.
Dus intussen is het 40 jaar verder. Zij heeft in de begin 30e jaren al dat stuk naar het leven geïllustreerd geschreven. Met als doel erkenning voor, niet alleen voor wat ik presteer, maar erkenning voor de damesport, voor de wielersport voor vrouwen.
Ja.
40 jaar later en het is eigenlijk nog steeds, winst ze zich daarover op.
Ja.
En nog een keer 40 jaar later en
we hebben alsnog... Wij zitten hier.
We hebben alsnog discussies over prijzengeld en hoe vaak het...
Maar zo is het wel, ja.
Ja. Maar het is interessant om te kijken waar het helemaal vandaan komt.
Ja. Nee, dat is absoluut waar.
Welk idee heb jij daarvan gekregen eigenlijk, van die ontwikkeling? Wat viel je het meeste op? Dat heel inderdaad heel langzaam ging?
Dat het zo gelijk loopt eigenlijk met de vrouwenemancipatie. Dat vond ik heel opvallend.
Ja.
En wat ik ook heel opvallend vond, en dat heb ik niet zozeer verwerkt in het boek, maar dat vond ik wel heel bijzonder, dat bijvoorbeeld tennis en hockey, dat waren sporten die werden al in de 19e eeuw ook door vrouwen beoefend.
Ja.
Maar dat waren sporten die werden beoefend door de wat hogere klasse,
ja,
zeg maar. Dus die sporten die hebben een veel langere historie en die zijn ook vanuit een hogere klasse naar beneden doorgecijpeld, zeg maar. En die sporten staan al veel langer op een, nou ja, nagenoeg gelijkwaardig niveau. Mannen en vrouwen. Mannen-vrouwen hockey, mannen-vrouwen tennis. Daar zit veel meer gelijkwaardigheid in dan mannen en vrouwen wielrennen, bijvoorbeeld. En dat vind ik ook een fascinerend gegeven.
Ja.
Dat dan dus blijkbaar, ook daar zie je een stuk sociale geschiedenis dus ook weer in terug.
Ja, en dat, als nog steeds hebben ze die voorsprong, die sporten.
Ja, ja.
Want ik kan me, volgens mij is hockey is dat volledig gelijkgesteld,
ja,
toch?
En volgens mij tennis. Volgens mij krijgen de dames.
Ja, alleen dat is wel iets van de laatste jaren. Dat is tot, weet ik, op een gegeven moment hebben de Grand Slam toernooien inderdaad gezegd van we doen het prijzengeld, ja, stellen we gelijk.
Ja.
Alleen ik geloof wel dat iets in 2010 is geweest of zo. Dat die,
ja, maar daarvoor was de belangstelling voor die sporten.
Ja.
Dames of heren, maakt er niet uit. Iedereen kijkt naar de finales van Wimbledon, bij wijze van spreken.
Ja.
Nou ja,
dus daar is.
Ik zeg dat nu wel heel ongenuanceerd, maar snap je?
Ja.
Iedereen weet nog wel wie Navratilova is, of zo.
Ja, en dat is toch een interessant gegeven als je nu kijkt naar de discussie die gaat over vrouwenwielrennen en de erkenning voor die sport eigenlijk. Het prijzengeld, wat ze verdienen, hoe professioneel het peloton kan werken,
mm-hmm,
hoe vaak het op tv is.
Ja.
Als je dat historisch gaat beschouwen, dan het loopt gewoon achter eigenlijk.
Ja.
Op sporten waarbij dat al veel eerder het geval was.
Ja, klopt. Ja, dat is ook echt zo, ja. Ja.
Mien heeft zelf net niet meer meegemaakt dat het dat wielrennen Olympisch werd.
Nee.
Want dat kwam in 1984.
Ja. Ja.
In de laatste jaren van haar leven drinkt ze steeds meer.
Ja.
En vereenzaamt ze ook?
Ja.
Want komen Beb en Luc nog vaak langs?
Nou, vaak. Ik kreeg het idee van niet.
Nee. Dus er is ook niet zoveel in die laatste jaren meer.
Nee.
Er was niet zoveel meer over te vertellen.
Nee. Het was op een gegeven moment dat ze wel, dat wist Beb dan nog wel te vertellen, ging ze Tante Mien kweekte kanaries.
Ja.
In de keuken. Ik wist niet eens dat het bestond.
Nee.
En daar bleek ze ook nog wel goed in te zijn. Daar had ze ook nog wel prijzen mee gewonnen. Maar ja, verder was er niet zoveel meer.
Mien werkte intussen al niet meer?
Nee. Die was na die hele episode is ze, ik weet niet, arbeidsongeschikt. Ik weet niet, had je dat in de jaren 70 al?
Geen idee.
Nou ja, in ieder geval, ze hoefde niet meer te werken. Nee.
En uiteindelijk overlijdt Mien.
Ja.
Een buurvrouw belt.
Buurvrouw belt met de familie dat ze Mien al een aantal dagen niet gezien heeft. En dat ze zich toch een beetje zorgen maakt.
Ja.
En dan gaat de familie gaat kijken en die vinden Mien. En is ze al dood. Al een paar dagen waarschijnlijk.
En je beschrijft ook dat ze ligt in de gang.
Ja.
Op weg naar de wc waarschijnlijk.
Ja.
Gestikt in haar eigen braaksel.
Ja. Ja.
Ook een heel treurig einde.
Ja, heel naar. Ja. Heel treurig, heel eenzaam. Schrijnend. Ja. Ja.
Als je nu, wat is je het meest bijgebleven van haar?
Wat is me het meest bijgebleven? Nou, toch wel het plezier in België, denk ik. Als ik dan naar de foto's kijk en dan, ja, dan denk ik, ja.
Dus die paar jaar van de leven, dat daar zat het geluk voor haar.
Ja, ik denk dat dat Mien was. Ja, Dat denk ik wel.
En dat is ook de manier waarop we er misschien moeten herinneren.
Ja, ja.
Je hebt een brief geschreven aan Mien. Althans, die heb je gepubliceerd. En ik wil je vragen of je die voor wil lezen. Of een stukje daaruit.
Ja. Wanneer besloot je dat het keurslijf van de tijd waarin je leefde ook jou moest passen? Of sloop het er langzaam in toen je na een paar jaar België weer terug naar Loosduinen moest? Gaf je het gewoon op, Mien? Waren de denigrerende opmerkingen van de journalisten je te veel? Had je genoeg van woorden als verderfelijk, onsmakelijk, onvrouwelijk, schandalig, weerzinwekkend? Of was het simpelweg de jarenlange zorg voor je moeder die je langzaam maar zeker je trots ontnam? Je was een lieve vrouw, zeggen de mensen die je hebben gekund. Te goed voor deze wereld, dat zeggen ze ook. En ongelukkig, dat vooral. Ongelukkig en eenzaam. Over je successen op de racefiets sprak je bijna nooit. En als er al iemand naar vroeg, probeerde je het onderwerp zo snel mogelijk van tafel te krijgen. Ach, lieve Mien, wat moet dat keurslijfje hebben benauwd. Zorgen deed je. Voor je moeder, voor je vader, voor de patiënten in psychiatrisch ziekenhuis Bloemendaal. Maar wie zorgde er nog voor jou, behalve dan die flessen jenever waarbij je steeds vaker houvast zocht? Het duurde jaren voor er weer iemand kwam die voor jou wilde zorgen. Maar net zo abrupt als dat was begonnen, hield dat ook weer op. Het was de genadeklap, het laatste duwtje. Ik had je toen zo graag willen opvangen, maar ja, ik was toen nog maar 5, dus wat kon ik nou? Uiteindelijk heb je het nog lang volgehouden, maar het was een leven waaruit hart en ziel allang verdwenen waren. Ach, Mien, stoere, trotse wielervrouw. Ik had je zoveel meer gegund.
Ja, dankjewel dat je dit boek hebt geschreven.
Graag gedaan.
En natuurlijk dat je het verhaal in deze podcast wilde vertellen. Het boek ligt hier voor ons. En ik wil je vragen om daar iets in te schrijven. Want dat gaan we via sociale media weggeven. Katie van Oosterhagen heeft er ook iets in geschreven. Als de opvolgster natuurlijk van Mien. Dus ik wil je vragen om daar wat in te schrijven.
Dat is goed.
Dan wil ik je bedanken voor je aanwezigheid in deze podcast.
Super, dankjewel. Graag gedaan.